Facebook zet een streep door Zwarte Piet. Het platform scherpt zijn richtlijnen aan en vindt zulke stereotyperingen niet meer kunnen.
News: the president Trump has been banned indefinitely from Facebook and Instagram and at least until the end of his presidency.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. We gaan het vandaag hebben over Facebook, het platform met wereldwijd bijna 2,9 miljard gebruikers. 2,9 miljard! En al die 2,9 miljard mensen vinden van alles over wat er wel en niet zou mogen op dat platform. En Facebook zelf vindt er ook van alles van en neemt soms verregaande beslissingen. Donald Trump? Die mag, sinds de bestorming van het Capitool, tegenwoordig niks meer zeggen op Facebook. Foto's en filmpjes van Zwarte Piet? Ook niet meer welkom op Facebook, want stereotypen volgens het Amerikaanse bedrijf. Sommige mensen staan te juichen bij dit soort beslissingen, anderen vinden het een verschrikkelijke beknotting van vrije meningsuiting. Maar wie heeft het laatste woord? Daarvoor is er sinds kort de Oversight Board van Facebook. Een soort groep van opperrechters die Facebook op de vingers kan tikken als ze een beslissing nemen die, volgens deze opperrechters, niet door de beugel kan. Maar wie zitten er eigenlijk in die Oversight Board? Hoe ver reikt hun macht? En zijn ze wel onafhankelijk? Is zo'n Oversight Board een goed idee? Daarover ga ik het vandaag hebben met Pieter Sabel, tech-redacteur bij de Volkskrant, die een van die Facebook-opperrechters sprak voor een artikel. En hier ook aanwezig Marleen Sticker, internetpionier, oprichter en directeur van De Waag, een onderzoeksinstelling op het snijvlak van technologie en samenleving en sinds kort ook nog eens hoogleraar aan de Hogeschool van Amsterdam. Laten we eens beginnen, Pieter. Die Oversight Board, die heeft vast niet zichzelf in het leven geroepen. Hoe is die ooit ontstaan? Wie is op dat idee gekomen?
Dat was Facebook zelf. Die zijn in 2018 beginnen met nadenken over over een orgaan op te richten zou zijn om dit soort beslissingen aan voor te leggen. Omdat ze zelf ook wel zagen dat het, laten we zeggen, niet wenselijk is dat een Amerikaans bedrijf in haar eentje bepaalt wat het doet. Nou is het wel zo dat die Oversight Board betaald wordt door Facebook. Dus echt helemaal onafhankelijk is het niet. Mm-hmm. Maar ze hebben in ieder geval hun best gedaan om hem in een aparte stichting onder te brengen. Hoofdkantoor zit ook in Londen, dat van Facebook zit in Amerika.
Ja.
Is een groep van 20 mensen die aan wie Facebook een beslissing kan voorleggen, of aan wie een gebruiker een beslissing van Facebook kan voorleggen, of het juist was om iets te verwijderen ervan.
Ja, oké. Dus als er iets wordt verwijderd door Facebook, dan kan dus of die Oversight Board kan zelf gaan nadenken van joh, is dit wel terecht? Of mensen kunnen gaan klagen van joh, dit kan toch niet? En dan moeten zij daar een oordeel over vellen.
Nee, Facebook kan dat.
Ja?
Of een gebruiker kan dat. Dus,
Die
raad zelf die kan bijvoorbeeld ook wel adviezen geven over het beleid van Facebook. Wat ze ook wel zullen gaan doen. Maar als het gaat om beslissingen nog eens te laten wegen, dat is eigenlijk wat ze doen. Dan is het of Facebook die het aandraagt of een gebruiker. En dit was sinds 2019 zijn ze mensen gaan aannemen. Sinds mei vorig jaar nemen ze zaken aan. Ja. Dat ging allemaal nog wel redelijk achter de schermen. Totdat Facebook besloot om het verbannen van Donald Trump ook voor te leggen aan deze raad. Dat is een beslissing die ze in april gaan nemen.
In april, oké. Dus deze maand wordt er eigenlijk geoordeeld zo van misschien was dat wel onterecht en moet Donald Trump weer terug.
Ja.
En wie zit er in die Oversight Board? Mark Zuckerberg zelf?
Nee, nee, juist niet. Dus ze hebben wereldwijd mensen geworven die enige ervaring hebben op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten, vrijheid van meningsuiting. Er zitten heel veel juristen in. Oud-hoofdredacteur van The Guardian onder andere, die ik sprak voor dit verhaal. De oud-premier van Denemarken zit erin, zit een Nobelprijswinnares voor de vrede. Dus ze hebben hun best gedaan om mensen te werven die internationaal, Facebook opereert natuurlijk internationaal, enige ervaring hebben met wat wel en niet kan of mag gezegd worden, om het maar even zo samen te vatten.
En jij sprak ook een van die leden van de Oversight Board. Wie was dat?
Dat is Alan Rushbridger. Hij heeft een hele carrière bij The Guardian en andere kranten als columnist en verslaggever, correspondent geweest ook. Daarna hoofdredacteur geworden en nu geeft hij journalistiek aan de Universiteit van Oxford.
Oké. Okay. En wat vindt hij zelf van die Oversight Board? Ja, hij zit erin, dus hij zal het een goed idee vinden. Maar
ja, nou, hij zei met een minzaam glimlachje dat hij vond dat Facebook, hoe zei dit, typisch Brits, zoiets van did not do a terrible good job als het ging om dit soort dingen. Ja. En met dit soort dingen bedoel ik, wat kan je nou, je kan natuurlijk huisregels opstellen dat je bijvoorbeeld niet mag schelden, maar wat is gescheld en wanneer en in welke taal en zo, dat soort problemen. Dus hij dacht, ja, ik kan daar heel kritisch over blijven en zijn, maar ik kan er ook zelf in gaan zitten nu ze me vragen en kijken of ik daar iets aan kan veranderen.
Ja.
En ik kreeg ook wel erg de indruk van hem dat hij wel de ambitie heeft om dit wat groter te maken. Hij, volgens mij wilde hij heel graag dat het een raad wordt die echt het beleid van Facebook kan gaan beïnvloeden, maar dat is nog wel een beetje toekomstmuziek.
Ja, en Marleen Sticker, wat vind jij van dit idee, deze oversight board?
Ja, het is een bijzonder fenomeen, alsof je met een paar mensen de hele wereldorde van hoe wij ons horen te gedragen, die miljarden die je net noemt, dat je daarvoor een beleid zou kunnen ontwikkelen, is natuurlijk wel ook heel hoogmoedig. En mooi dat mensen het wel doen, hè? Dus ik snap heel goed dat als je daarvoor gevraagd wordt, dat je denkt, nou, dat wil ik wel eens proberen. Mm-hmm. Maar we zitten natuurlijk eigenlijk zou het niet zo moeten zijn dat wij allemaal via één centraal platform met elkaar in gesprek zijn. Daar zit het probleem. En je zou willen zeggen dat je niet, hè, een van de grote vraagstukken is dat vrije meningsuiting, maar ook vraagstukken ook contextgebonden zijn. Gebonden zijn aan culturen, gebonden zijn aan verschillende interpretaties van wat grondwetten en grondrechten zijn. En het is een heel raar idee dat je dat op één plek zou kunnen vastleggen. En dat dan universeel zou kunnen uitventen. Er zitten een heleboel aannames in die merkwaardig zijn. En ik denk, de vraag is dus, kunnen we af van zo'n centraal platform? Dat is eigenlijk meer de vraag. Kunnen we af van de macht van Facebook? En kunnen we dat opbreken? Maar zolang dat niet gebeurt, is deze board een heel interessant fenomeen. Zo beschouw ik het meer.
En je ziet het dus niet als een positieve ontwikkeling dat zo'n platform zegt zo van ja, wij hebben ook iets van controle nodig op onszelf en daar gaan we nu iets voor regelen.
Ja, ik heb heel weinig vertrouwen in waarom dat dit werkelijk geboren is vanuit een behoefte om het goed te doen. Ik denk dat het vooral geboren is uit, er ontstaat zoveel vervelende berichten omheen. Laten we iets doen wat een afleiding is van dat dit allemaal Mark Zuckerberg zelf is. Dus hij heeft nu een board waarvan we zeggen, ja, maar die is er toch? Die gaat daar nu over. Dus het is ook het wegleiden van de aandacht van eigenlijk de alleenheerschappij van Mark Zuckerberg, die uiteindelijk ook financier en opdrachtgever van deze board is. Dus dit is geen rechtspraak. Het doet alsof het oprichters zijn, maar het is geen rechtspraak.
Nee, precies.
Het suggereert ook in die taal oversight board. Het zijn wel van die prachtige begrippen die gebruikt worden om te doen alsof daar een vorm van onafhankelijkheid bestaat, maar die is het niet. En ik snap best dat de personen daarbinnen zullen gaan opzoeken naar wat. Hè, dat wordt heel interessant ook om te zien. Maar een rechtspraak hoort onafhankelijk te zijn van de aandeelhouders. Of van de CEO.
Ja, precies.
Dus daar klopt echt in de kern, klopt er iets niet. En uiteindelijk, op het moment dat Facebook dan wel voor de rechter wordt gedaagd, dan geeft het vaak geen thuis. En voor de normale rechter, dus de rechter in Dublin bijvoorbeeld, ook die in Amerika, dan als hij voor daar. Dan wordt er gewiebeld en gerommeld. En daar komt gewoon nooit eigenlijk een duidelijke antwoorden op de vragen die gesteld worden.
Ja, precies. En Pieter, het is volgens mij wel zo dat als deze oversight board nou zegt zo van, we vinden het te ver gaan dat Trump niet meer mag praten op dit platform. Dus volgende maand moet hij weer terug. Kan Facebook dan zeggen van, ja, leuk dat jullie dat vinden, oversight board, maar toedelidoki, wij doen er niet aan mee? Of is het een soort hun wil is wet op Facebook?
Nee, dus Facebook heeft zich gecommitteerd aan de beslissingen van deze raad. Okay. Dus als die raad oordeelt dat het een foute keuze was om iets eraf te halen, dan moet het weer terug.
Precies, ja. En dit zijn 20 mensen. Zit er een Nederlander bij?
Nee.
En toch gaan ze beslissen of het juist is of niet dat er geen foto's meer op Facebook gedeeld kunnen worden. Dat lijkt me best ingewikkeld voor een Deens oud-premier of een oud-hoofdredacteur van The Guardian, om precies in te schatten hoe dat zit met Zwarte Piet in Nederland, toch? Marleen, hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, het idee dat je met 20 mensen de wereldcommunicatie en wat wel en niet mag kunt bestieren, is ook net zo goed hoogmoedig als dat Mark Zuckerberg dat tot dusver min of meer in zijn eentje heeft gedaan, of met zijn getrouwen in het bedrijf zelf. Het probleem als je hier in Nederland een probleem hebt met Facebook of Google, hè, met dezelfde soort, dan weet je niet eens waar je heen moet. En de kans dat jouw vraagstuk bij die board besproken wordt, lijkt me vrij klein. En je zou natuurlijk terecht willen bij een Nederlandse versie daarvan dan. Ik zou liever gewoon in de Nederlandse rechtbank terechtkomen met echte rechters, dan dat ik naar een soort phony in mijn beeld rechtspraak van Facebook zelf moet. Het blijft mij gewoon verbazen dat die procedure zou eigenlijk gewoon helemaal niet noodzakelijk moeten zijn.
Ja,
er zitten een paar dingen in de manier waarop deze raad werkt die ze zelf ook, laten we zeggen, suboptimaal vinden. Mm-hmm. 20 mensen is natuurlijk veel te weinig. Dus ze zijn al op zoek naar de volgende 20 leden. En Alan Rusbridge sloot niet uit dat er nog veel meer mensen bij komen. Hij zei ook dat hij... Er zitten nu heel veel juristen in en mensen die verstand hebben van mensenrechten, maar bijvoorbeeld helemaal geen mensen die technisch iets weten van hoe Facebook nou eigenlijk werkt en waarom bepaalde polariserende berichten wel of niet worden getoond.
Ja.
En dat vond hij zelf, hij zei zelf te hopen dat binnenkort zou gaan gebeuren. Ze kunnen alleen maar, je kunt alleen maar zaken aandragen daar van dingen die zijn verwijderd. Dus als Facebook iets van iets heeft gezegd, dit voldoet niet aan de huisregels en het eraf haalt, dan kun je een zaak aanbieden bij deze raad.
Ja.
Waar ze nog niet over oordelen is wat er nog op Facebook staat. Daarvan kun je ook voorstellen dat er bezwaren zouden zijn als er iets op Facebook zou staan. Dan kun je nu nergens heen. En hij hoopte heel erg dat deze raad daar ook voor toegerust zou worden. Wat lijkt me overigens wel een enorme klus. Het is al veel te veel werk nu. En wat ook wel een nadeel is dat niet elke gebruiker kan zomaar daarheen. Ze selecteren wel, omdat het gewoon anders veel te veel werk is.
Ja. En jij, Marleen kaart het net ook al aan. Zo van al één zo'n board die dan voor de hele wereld dat zou moeten beslissen. In jouw artikel staat ook een mooi voorbeeld van wat voor onmogelijke dilemma's er hiervoor komen te staan. En dat gaat over iemand die ergens een keer Kill All Men had opgeschreven. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, dit is een voorbeeld wat ik toevallig al kende, maar wat dus ook nog gebruikt is in de trainingen van deze raad. Dus wat ze zijn gaan doen is dat ze over de hele wereld hebben ze panels samengesteld van mensen die lokaal, dus ook op deze gebieden, iets weten. En bij die panels hebben ze steeds gevallen zaken voorgedragen van, we hebben dit verwijderd, wat vinden jullie ervan? Er ontstond vervolgens discussie om een beetje gevoel te krijgen van wat voor soort zaken we nou eigenlijk gaan krijgen. Als die raad er eenmaal is, dit was dus voordat hij echt bestond. Mm-hmm. Er is een cabaretier die woont in New York, die heet Marcia Belsky en die maakt heel veel rondom het einde van het patriarchaat. En feminisme is echt haar onderwerp. En onder andere had ze een foto van zichzelf geplaatst als 7-jarige met een tekstwolkje erbij met Kill All Men.
Men als in mannen.
Mannen, ja. Meervoud.
Ja.
Nou, dat was in eerste instantie was dat al verwijderd door Facebook, want het voldoet niet aan de regels rondom hate speech. Terwijl iedereen weet, Facebook zelf gaf destijds ook meteen toe, dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Overigens heeft deze cabaretier daar terecht een punt van gemaakt, van wat is dit nou? Iedereen snapt toch dat ik niet...
Ze hebben een cabaretier die een foto van zichzelf plaatst als 7-jarig meisje met een geweer.
Ja.
En daar staat boven dood aan alle mannen.
Nee, niet eens een geweer. Het was gewoon een oude pasfoto van zichzelf met een tekstwolkje Kill All Men.
Dood aan alle mannen. En iedereen in Amerika die haar kent, die weet van, dit is een feministe en ze maakt grappen.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja.
Wat ook de reden was dat Facebook zei, we hebben dit onterecht verwijderd. Dat was helemaal niet de bedoeling.
Ja.
Maar deze zaak is vervolgens weer gebruikt in die trainingen. Onder andere bij een panel in Nairobi. Mm-hmm. Waar een aantal panelleden zei, dit zouden we er wel echt aflaten. Want in ons land, dat waren mensen uit Ethiopië, is een oproep om alle mannen te doden. Of alle mannen van een bepaalde etnische groep. Zorgt ervoor dat er daadwerkelijk doden vallen. Je kunt dat niet zomaar laten staan.
Ja. Ja,
om maar aan te geven dat die context die zeg maar in het westerse in dit geval westerse New York, voor heel veel mensen denk ik in één opslag duidelijk zal zijn, namelijk cabaretier maakt grap,
ja,
kan aan de andere kant van de wereld dus heel anders worden uitgelegd. En dat is natuurlijk wel, hoe groot die raad ook zal worden, is dat best heel lastig om helemaal precies, denk ik, te begrijpen wat de lokale context is van zo'n grap of oproep.
Ja, dat lijkt me ook echt een hels dilemma. We gaan naar onze vaste tussenrubriek, een vraag tussendoor. En wij zijn een hele moderne podcast, dus die vraag tussendoor wordt niet gesteld door een interviewer of door een luisteraar, maar door een algoritme. Hier komt-ie.
Was Facebook in de begintijd wel lief en onschuldig?
Was Facebook in de begintijd wel lief en onschuldig? Marleen, hoe ging dat in die begindagen van Facebook? Waren dat een stel idealistische tech-hippies die een babbelplatform begonnen om de wereld beter contact met elkaar te laten hebben? Of begon dat heel anders?
Ja, dat is een heel hardnekkig misverstand, dat het internet groot is geworden door tech-hippies die allemaal nog met bloemetjes in het haar dachten dat technologie de wereld zou redden. Ik ben in ieder geval onderdeel van een beweging die zeer kritisch en zeer en optimistisch was over het vermogen van het internet om het te democratiseren. Dus echt mensen een stem te geven en toegang te geven tot informatie. Maar er liepen ook heel veel mensen rond die puur alleen maar dachten, daar kan ik een slaatje uitslaan of kan ik geld mee verdienen. Mm-hmm. Mark Zuckerberg begon zijn platform met een poging om wat profielen te krijgen en te daten. En zag toen dat mensen allerlei informatie aan hem gaven, waar hij eigenlijk geen recht op had. En een van zijn bekende quotes was heel vroeg al, dumb fucks, stomme idioten. Stomme idioten, ze geven me informatie en ze hebben geen idee dat ik die informatie heb. Er zit gewoon al meteen al het uitbuiten, het exporteren van het vertrouwen van mensen. Dat is de origine van Facebook. En als je kijkt verder naar wat er allemaal rondliep in die tijd. Kijk, dit soort platforms, dat geldt, die worden groot omdat er heel veel kapitaal ingepompt wordt. Nou, die venture capital wat achter al deze partijen zit, dat zijn echt geen hippies met van we gaan wereldvrede stichten. Dat is gewoon machtspolitiek. Dus ik zou heel graag willen dat we dat idee van dat het allemaal uit idealisme is geboren. Dat spel wat daar toen heeft afgespeeld in de jaren 90. Het stond meteen, was meteen al duidelijk dat internet ook zou kunnen leiden tot misbruik van macht. Dat was vrij vroeg meteen duidelijk. Dat is niet pas nu, nadat we alle misstanden hebben opgeteld, zeggen, we hebben ons vergist. Dit was al vroeg in de jaren 90 duidelijk. En ook de staat en de macht van overheden die zeiden, we willen alleen maar het beste van het internet. Ja, wat bedoelden ze daarmee? Alleen datgene waar wij zin in hebben, wat wij toe willen staan.
Ja.
Dus dat internettechnologie een machtsvraagstuk is, dat bespreken we vandaag ook. Het is een uitdrukking van machtsposities en kapitaalmacht ook daarachter. En dat begon dus niet als een gezellig hippie platform, nee.
Waar komt dat gerucht vandaan dan? Was dat inderdaad door mensen die heel vroeg dachten dat het vooral democratisering met zich mee zou brengen?
Nou, er is wel een soort mystificatie en een bepaald soort toon die gebruikt is om dat verhaal te vertellen. Dus het is met name, cyberspace zou dan vrij van macht zijn. Dat is Tom Perry Barlow, die dat prachtige stuk heeft geschreven ergens in 1996. De onafhankelijkheidsverklaring van cyberspace. Ja, dat was totaal over de top. Wel grappig geschreven trouwens, maar absoluut niet waar en niet realistisch. Maar heel veel mensen zijn dat gaan geloven. Ik denk ook heel veel mensen graag wouden dat het internet anarchistisch zou zijn. Dat klonk goed. Dat was een leuk verhaal. Het komt zomaar op en het groeit. Er is geen. Ja, maar het internet is altijd infrastructuur geweest. Er zijn altijd partijen geweest die aan de knoppen hebben gezeten. Die hoe wordt data over het internet gestuurd? Allemaal momenten waarop ingegrepen kon worden. En op de platforms, dat is het probleem wat we nu hebben, dat zijn weer opnieuw machtsconstellaties. Wat mag wel en niet op mijn platform. Dus ik denk het was wel aantrekkelijk om die Californian Dream die er een beetje zo omheen hing. met de servers en nog een beetje de laatste flower power energie die er zat.
Ja.
Dat was een leuk verhaal, maar het grotendeels is het internet meteen eigenlijk na midden jaren 90 is het het spel van het grote geld geworden. Echt vrijwel direct. En dat is nooit echt goed in beeld gebracht. Iedereen zei van, nou laat de markt het maar doen. Het is toch allemaal gratis? Prachtig, toch?
Ja.
Dus het is ook naïviteit. En het is een soort mystificatie die heeft plaatsgevonden.
Dus de mythe van de blije idealistische tech-hippie die begint met zijn platform, die mag nu echt kapot.
Ja, ik denk dat het goed is om een wat realistischer beeld ervan te hebben. En waardoor je ook beter snapt waardoor we in deze problemen zijn gekomen. Want anders krijg je dat, dan lijkt het, dan waren we allemaal naïef. En toen ging het mis. En nou zijn we wakker. Maar de analyse is, we hebben het internet aan zijn lot overgelaten aan de roofpartijen, de dataroofpartijen en de marktpartijen. En we moeten echt enorme inspanning verrichten om weer publieke waarde terug te krijgen. En dat is onder andere als het gaat over sociale media, dat we weg moeten van die centrale platforms en naar decentrale gedistribueerde platforms moeten. Dat kan, de technologie is er ook. Ik heb ook het gevoel dat we wel op een soort breekpunt staan. Maar daar moet je dan ook wel heel bewust op inzetten. Dat kan je niet meer aan zo'n, zeg maar, dat komt vanzelf wel. Dit is wel iets waar je strategisch op in moet zetten en ook keuzes op moet baseren.
Even heel, heel concreet met wat jij zegt van ja, die macht moet meer verspreid worden over verschillende platforms. Oké, ik zit dan op Facebook en Twitter. En wat voor toekomst zie jij dan voor je? Dat ik ook nog op een soort platform gerund door wie dan zit?
Nou, ik zet zelf mijn geld, of nou, niet mijn geld, maar mijn energie, laat zo zeggen, op Matrix. Dat is een verdere. Er gaat het om niet zozeer of er weer één platform is waar je allemaal weer lid van moet worden, zoals we dat nu bijvoorbeeld met messaging, met Signal doen, wat op zich een goede beweging is. Hè, dat mensen weggaan van WhatsApp als onderdeel van het Facebook-imperium. En zeker omdat de terms en conditions van WhatsApp aan het veranderen zijn, dat een aanleiding is voor heel veel mensen om dan over te stappen naar Signal, wat geen data van jou bijhoudt en geen adresboek gegevens en geen profilering doet.
Mm-hmm.
Er komt wel een moment waarop je zegt, nou stap over, ga weg bij Facebook, Instagram en dergelijke, TikToks en dergelijke. Maar waar je een keuze van wil maken is dat je daarmee niet je weer hebt vastgelegd op één aanbieder. En Matrix, waar ik net over heb, dat heet dan een federatief protocol. Wat betekent dat er heel veel verschillende platforms kunnen zijn die zorgen dat iedereen met elkaar kan blijven praten. Maar dat er duizenden van dat soort platforms zijn, of honderdduizenden platforms van zijn. Dus er is niet meer één centrale regie van één Mark Zuckerberg met één oversight board. Dus het kan zijn dat NOS bijvoorbeeld een eigen platform heeft, dat de Volkskrant een onderdeel van de Matrix is. En dat abonnees van de Volkskrant via de Matrix onderdeel worden van dat sociale media platform. Dus het is een net iets ander denken, maar het is eigenlijk terugkeren naar waar het internet zo groot door is geworden. Dat is een gedistribueerd protocol, waardoor je een computer eraan kan hangen als je zelf de taal spreekt.
Ja.
En dat moeten we nu hebben over op het applicatieniveau, dus op de manier waarop we met elkaar berichten delen.
Lijkt het dan een beetje op hoe bijvoorbeeld e-mail werkt? Dat ik dan, de een zit dan bij Gmail, ja, daar zitten heel veel mensen bij, maar de ander zit bij een hele andere provider. Maar je kan wel met elkaar praten, maar iedereen zit dan bij andere providers. Moet ik het zo zien?
Ja, het is de mailservers die vormen een federatie. Daar komt het begrip federatie vandaan. Dus exact precies zo.
Ja.
Ik kan eigenlijk die analogie heel goed zo zien. En je kan, een ander onderdeel daarvan is dat de berichten die ik post ook van mij blijven. Dus die worden niet van het platform, die blijven bij mij. En ik kan dus ook makkelijker één bericht op meerdere plekken plaatsen. Dus je krijgt veel meer regie over de berichten die je post, of het beeldmateriaal wat je post, of de de video's die je post. Dus er zijn heel veel. PeerTube is bijvoorbeeld een variant, een alternatief voor YouTube.
Mm-hmm.
En wat ik wel heel goed besef, is dat dit is een transitie die nog wel aan enige jaren gaat duren. Omdat Heel veel werk aan de winkel is qua interface. Het moet echt ongelooflijk goed ontworpen en simpel te gebruiken zijn. Maar ik zie wel de eerste groepen mensen al bewegen. En dan heb ik het idee van, het begint te komen. Dus die gaan dat weer ontwikkelen, zorgen dat het beter en makkelijker te gebruiken is. En dat herken ik van de jaren 90 toen ik met de digitale stad bezig was. Dat was toen verschrikkelijk moeilijk voor mensen om een telnet sessie te starten en te begrijpen wat aan de hand was.
Want help ons even voor de jongere luisteraars. Wat is de digitale stad?
De digitale stad was de eerste de toegankelijke community platform. Echt een sociaal media platform in 1994. Waar mensen voor het eerst... Wat de digitale stad bood was een interface wat makkelijk te gebruiken was. Waar we ook mensen zelf content konden opzetten, projecten konden starten. Konden kletsen en babbelen met elkaar. Eigenlijk is het alles wat je nu op het internet kan, maar dan heel compact bij elkaar. In één omgeving.
Ja, precies. En hoe zie je dat dan voor je? Stel we krijgen veel meer Facebook-achtige platforms die dan met elkaar kunnen communiceren, waardoor de macht minder gecentreerd is. En hoe doe je dat dan met huisregels en haatzaaien en mensen van de meest verschrikkelijke dingen beschuldigen die niet waar zijn? En hoe doe je dat dan? Want dan heb je ook nog steeds een soort allemaal moderators nodig en plekken waar je moet kunnen aankloppen als je vindt dat iets onterecht verwijderd is. En het wordt allemaal veel diffuser dan, toch?
Ja, dat klopt. Dus we gaan er niet van afkomen dat mensen vervelende dingen doen. Dat is...
Jammer, hè?
Jammer, hè? Ja. Dus enige mores bijbrengen is iets wat we op andere momenten moeten doen. En dat kan je niet van een platform... Een platform of technologie kan dat niet afdwingen, laat het zo zeggen. En je krijgt veel meer plekken waar dat gesprek gevoerd wordt wat wel en niet kan. Dat lijkt me sowieso verstandig. Dat je dat idee van moderatie en gesprek meer tussen mensen maakt dan met een systeem wat niet terugpraat. Of een klacht die je ergens heen stuurt. Je hebt geen idee wie daarachter zit. Dus je maakt het persoonlijker. Dus als de Volkskrant een platform heeft, dan moeten jullie je verantwoorden over hoe je modereert. Mm-hmm. Als je daar niet mee eens bent, dan kan je naar de rechter als je vindt dat je onheus bejegend bent. Zoals we dat normaal gesproken ook doen als je in een café of op straat of door een instituut het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt of iets dergelijks. En zo kun je, maar dat kan ook een voetbalvereniging zijn, het kan ook. En wat je natuurlijk gaat krijgen is dat sommige mensen zich misdragen, dan word je er vanaf gegooid. En dan ga je naar een ander, want er blijven altijd nog andere mogelijkheden. En als je daar ook weg, dan word je langzamerhand de persona non grata. Misschien eindig je ergens op een Russische server, zoals dat nu ook met... Het Parler is gebeurd, hè? Dus de rechtsradicale community die voor een deel bij Twitter weg is gegaan. Die hadden eerst geen huis, maar die hebben nu een huis gevonden op een server die geplaatst is in Rusland. Voor zover ik het nu weet, hè? Misschien heb je daar meer onderzoek naar gedaan. En je kan mensen die van zo'n server afkomen ook weer op je platform. Dus je kan zeggen, nou, mensen die vanaf die community af proberen berichten te sturen, ja, die vinden we gewoon niet meer prettig. Dus die kappen we af. Dus je kan daarmee ook een bepaald soort capsules maken. Dat men wel met elkaar blijft. Dus je kan zeggen, ga vooral met elkaar in gesprek. Als iemand vindt dat het aangeklaagd moet worden, nou, dan moet je maar naar de rechter gaan. Maar je hoeft niet alle gesprekken te verstoren. Nee. En dat is wat we nu merken. Die fabeltjes vaak waar we het over hebben. De algoritmes die natuurlijk, we hebben nog niet gehad over alle verdienmodellen achter die grote platforms. En je moet ook zorgen dat dat soort mechanismen dan ook niet dominant zijn in de nieuwe sociale media wereld.
En misschien is het nog wel goed om even toe te lichten voor de mensen die nu denken, wat zitten ze toch lang over Facebook te praten, want het is maar Facebook.
Ja.
Iemand in het stuk zegt ook, jij hebt het net Marleen over die gang naar de rechter die je altijd nog kunt maken. Kijk, als die oversightboard, daar wordt een beetje over gedaan alsof het een juridische instelling is. Dat is het natuurlijk niet. Mm-hmm. En iemand in het stuk zegt ook, als je het niet eens bent met een beslissing van die oversight board, kun je altijd nog naar de rechter als je toch het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt. Mm-hmm. Nou, er zijn ook allemaal moeilijkheden. Daar hadden we het net al even over, dat Facebook vaak niet thuis geeft. Maar de gang naar de rechter kan. Maar er zijn landen waar dat helemaal niet kan. Er sprak iemand die veel mensenrechtenwerk doet nu vooral vanuit Londen, maar veel in Myanmar werkt.
Ja.
In Myanmar wordt elke nieuw verkochte telefoon, daar is de Facebook-app al op geïnstalleerd. En je betaalt geen extra data voor het gebruik van Facebook. Dus hij zei ook, in Myanmar zeggen mensen, Facebook is het internet. Ja, ja. Maar dat land zit nu helemaal op slot sinds er een coup is gepleegd door het leger. Het leger dat ook allerlei bedrijven heeft die gewoon nog adverteren op Facebook. En ook daar vandaan komen nu, bereiken zaken nu deze oversight board over, worden hier moslims gediscrimineerd? Nou, daar is een massamoord op Rohingya moslims geweest een paar jaar geleden, die volgens de Verenigde Naties tekstboekdefinitie genocide is geweest. Ja, hoe ga je als je met die 20 man, ga je dan bepalen of iets wel of niet oproept tot geweld, omdat er misschien ergens een term in een post verborgen zit die refereert aan een, nou ja, enzovoort, enzovoort.
Ja, ja.
Dus voor sommige landen is het, ja,
is Facebook zo'n beetje de enige vorm van informatievoorziening die je hebt?
Ja, of in ieder geval van de communicatiestructuur, zou ik maar zeggen. Ja, ja,
ja. Ja. Ja, maar dat is ook een van de redenen waar we van die centrale media platforms af moeten. Omdat in veel landen het lijkt alsof het internet samenvalt met Facebook. Helaas, ik denk dat de... Ik vind het ook iets aan publieke instituties en organisaties om veel bewustere keuzes te maken met wie je wel of niet in zee gaat, waar je wel of niet je reclamegeld neerzet. Wij maken het met z'n allen mogelijk dat deze macht is ontstaan. En zo kunnen we, denk ik, stap voor stap, want het zal zeker tijd kosten, die macht daar ook weer aan ontnemen. Door bewustere keuzes te maken en bijvoorbeeld niet, laten we zeggen, dat de minister-president niet via Facebook of via YouTube zijn verhaal vertelt. Dat is een hele absurde zaak, dat publieke omroepen adverteren met hun Facebook-profielen. Ze mogen geen Coca-Cola in beeld brengen, maar ze kunnen dus wel... Dus we zitten met heel veel verschillende maten te meten. Het is heel duidelijk dat wat jij nu aangeeft, landen waar het regime nog vele malen complexer of ingewikkelder of problematischer is dan wat Trump van het platform afwerpen. Dat is natuurlijk heel erg waar de Amerikanen met elkaar enorm over in gesprek kunnen. Maar er zijn nog veel grovere mensenrechten kwesties in landen waar... Ja, die nauwelijks aan bod komen, waar men het liefst niet over heeft.
En dan zou het een stuk beter zijn als ze daar hun eigen platforms hebben met hun eigen lokale oversight boards die daar bepalen van, hey, wat willen we hier nou eigenlijk wel en niet met elkaar delen? En wat zijn hier de regels voor communicatie?
Ja, maar ook de mogelijkheid voor organisaties om niet zozeer via een centraal nationaal platform dat te hoeven doen, wat onder staatscontrole staat, maar via een service die je wel of niet op eigen terrein hebt staan. Dus er is dan veel meer mogelijk. Als je nu kijkt, er is natuurlijk ook enorm veel hackerskennis, ook in China en in Zuid-Amerika, om te zorgen dat je langsom de staatscontrole kan komen. Ik denk dat we dus op het moment dat je naar een ander paradigma gaat, dus dat je niet naar centrale systemen werkt, maar met die federatieve systemen, zoals met e-mail, die blijft gewoon nog aankomen. En die kennis over hoe je een mailserver draait, die is gewoon wijdverbreid. Dus je hoeft niet naar Google Mail. Er zijn zoveel alternatieven langzamerhand. En dat was kennis die er was en die is eigenlijk voor een deel verdwenen toen iedereen dacht, oh, het is gratis bij Google. Dus gaan we Google Mail gebruiken. En nu zitten we, het is een soort boemerang die weer terugkeert. En ik, oh, wacht even, dat moeten we dus eigenlijk wel zelf doen. We moeten dat niet neerleggen bij partijen die we niet kunnen vertrouwen.
En ben jij optimistisch gestemd? Denk je dat het ook echt die kant op gaat? Dat het dat de macht minder bij één blok aan partijen komt te liggen?
Ik ben natuurlijk professioneel menselijk optimistisch, want dat betekent, ik zie veel bewegingen tegelijkertijd en dat maakt me wel wat vrolijker dan in het verleden. Dus ik zie voldoende politieke, het opbreken van die macht, het journalistiek bevragen ervan, het ook echt onderzoeksjournalistiek die plaatsvindt, waardoor je dieper mee kan kijken met wat er nou achter in die black box van die bedrijven gaande is. Europa in dit geval natuurlijk heel wat wetgeving op van stal kan halen. Maar ook die alternatieven. En laten we zeggen, dus die alternatieven zijn er, die kunnen wij op gaan bouwen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen die keuzes kunnen maken over hogescholen, bijvoorbeeld, gaan we wel of niet in zee, dat die langzamerhand wakker zijn geworden. En begrijpen dat bij hun ook een verantwoordelijkheid ligt. Publieke omroepen, culturele instellingen, maar ook verschillende overheden die denken, wacht even, ik heb hier wel degelijk een keuze te maken. En dat bij elkaar, er is geen one silver bullet, hè? Dat is niet één iets wat kan helpen, maar de hele optelsom betekent dat we, denk ik, naar een wat volwassenere fase gaan als het over internettechnologie gaat. En we moeten ook wel.
Ja.
De hele oversight board, je hebt het al beschreven en ik ben ook heel benieuwd naar je artikel, maar met 20 man dit gaan doen is gewoon een totaal, ja, het is gewoon heel grappig eigenlijk bijna. Dit is een soort science fiction verhaal waar we in terecht zijn gekomen. En we moeten echt zo snel mogelijk uit dat science fiction verhaal dat daar weer uitstappen.
Ze relativeren het zelf toch ook, toch? Ze maken toch een soort parallel met de boekdrukkunst. Hoe zat het ook alweer?
Ja, Alan Rushbridge zegt ook wel van, we zijn, hè, toen ik hem hierna vroeg, en de rol van onafhankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook hoe wenselijk het is dat Facebook is natuurlijk een Amerikaans bedrijf, dat het helemaal gebouwd is op Amerikaanse waarden en Amerikaanse ideeën voor vrijheid van meningsuiting. Nou, die geldt gewoon niet overal in de wereld. Er zijn plekken waar ze er heel anders over denken. Zei hij, ja, je moet ook niet vergeten dat het internet relatief gezien nog heel erg kort bestaat. Hij zei, we zijn nu, de boekdrukkunst is net een paar jaar uitgevonden. Er zijn een paar boeken gedrukt en iedereen wil al regulering, dat soort dingen. Nou, ik weet niet of dat nou de gelukkigste metafoor is, maar hij zei wel, heb een beetje geduld, want het gaat zeker nog 100 jaar duren voordat we er helemaal uit zijn wat dit soort dingen betreft.
Hoe we dit moeten regelen.
Ja.
Okay. Dus
maar vind ik wel heel erg ernstig. Ik dacht zo 5 tot 10 jaar had ik zelf.
Ja, ik moet zeggen dat ik dat ook niet. Ja, de techniek van het internet is jong. Maar het debat over wat je wel en niet kunt zeggen, is natuurlijk veel ouder.
Precies.
En dat kun je wel. Je kunt het wel lokaal regelen. In Duitsland gelden bijvoorbeeld behoorlijk strenge wetten. Als het gaat om het verspreiden van nazi-symboliek. En dat betekent niet dat er niks meer op Facebook staat of te vinden is. Maar je kunt daar wel naar een rechter met een strengere wet dan die in Nederland of in Amerika geldt, om er iets af te laten halen. Dus het is ook weer niet onmogelijk, denk ik. En ja, doen alsof dat een discussie is die honderden jaren gaat duren, lijkt me.
Wat ook wel raar is, is dat we dat als het gaat over wat je dan aan toezichthouders of als je nu met een klacht komt, dan moet je zelf je geld meenemen om dat hele proces in gang te zetten. Want er wordt namens ons nauwelijks of niet meegekeken of berecht. We hebben autoriteit persoonsgegevens die overspoeld wordt door klachten. Niet nu alleen voor Facebook, maar voor over de hele linie. En die moeten echt, om alleen al daar de financiering voor te vinden en dat de Tweede Kamer dat budget ook ter beschikking stelt. Dat is een enorme strijd. Bij voedselveiligheid, als je zegt, het is nog maar jong. Ja, we hebben ook gezorgd dat ons voedsel veilig is. En hebben we heel veel verschillende instituties voor die zorgen dat wij zonder veel zorgen iets uit de schappen trekken in een supermarkt. Of op ons bordje krijgen bij een restaurant. Maar als je nu een app store iets van de app store downloadt, dan weet je bijna zeker dat je vogelvrij bent verklaard. En als jij de terms and conditions van zo'n platform als Facebook, dan weet je zeker dat je getekend hebt dat je alles kwijt bent. Dus het is zo contrair aan hoe we verder, hoe zorgvuldig wij omgaan met integriteit van ons lichaam, integriteit van onze samenleving. En dan op het moment dat het over digitalisering gaat, dan hebben we gewoon echt alles laten lopen. Ik vind het zo merkwaardig. En dat allemaal onder de noemer, het is innovatie, je moet vooral niet in de weg gaan zitten. Dat is slecht voor, weet ik veel, voor start-ups en... Nou, je kan toch ook zeggen, nou, dit is de begrenzing. Hartstikke mooi ondernemerschap, maar dit zijn de grenzen. En dat hebben we sinds de jaren 90 hebben we dat gewoon allemaal laten lopen. En ik denk dat terugbrengen een beetje, Pieter Omtzigt-achtig, zeggen, we hebben wel degelijk een aantal grenzen en een soort, ja, we moeten dit ding, deze digitale wereld ook op vertrouwen kunnen ontwerpen. En we moeten dat, we kunnen het niet accepteren dat mensen gewoon vogelvrij zijn. En die App Store hoort gewoon veilige apps in te zitten. En een sociaal media platform hoort geen profielen van je bij te houden. Nou, voor al die dingen zijn we nu allemaal wetgeving aan het maken, onder andere in Europa natuurlijk. Maar ja, het is vrij absurd dat dit allemaal zo ver is gekomen. Dus ik zou inderdaad, ik heb geen 100 jaar tijd volgens mij. We hebben volgens mij als samenleving geen 100 jaar tijd om die mechanieken die er nu zijn in die fabeltjes fuipen, het rondpompen van desinformatie en dat partijen daaraan verdienen. Dat is het allerergste natuurlijk, dat onderdeel van een verdienmodel is. Ja, dat moet echt zo snel mogelijk, moeten we dat weten te pareren.
Mooie slotwoorden. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, hoogleraar Marleen Sticker en tech-redacteur Pieter Sabel. Verder dank aan ons team achter de schermen, geluidstechnicus Daan Hofstee en de vrouw achter alle podcasts van de Volkskrant, Corinne van Duin. Zijn er nog meer Volkskrant-podcasts dan? Jazeker, kijk maar eens op volkskrant.nl/podcast. En als je dat dan toch intikt, tik dan ook even volkskrant.nl/lees in en dan ontdek je dat je al een abonnement hebt voor hoeveel per week denk je de goedkoopste? Pieter?
2 euro.
1! 1 euro per week goedkoopste abonnementvorm. Komt dat zien. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan, en dat is geheel gratis, op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.